Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Aanstaande dinsdagavond 18 juni vergadert de diaconie, zo de heren wil, aan de Russenweg 6 te Zwolle, vanaf 7:30. Door de gemeente is verkozen door de kerkraad benoemd in het ambt van oudeling broeder W.J. Boot. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging van de broeders W.J. Boot en J.H. Jansen, zo de heren wil, plaatsvinden op zondag 30 juni in de morgendienst. En broeder en zuster 13 hebben de heilige doop aangevraagd voor hun zoon Joas, een doop die vanmorgen in de dienst bediend zal worden. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na fotum en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 122, het eerste en het derde vers. Psalm 122, de versen 1 en 3, zingen wij na fotum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Luisteren nu naar de wet van de Heere onze God om ons leven daaraan te toetsen. We zingen daarna van Psalm 119, vers 22. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De bediening van de doop is aangevraagd en wij lezen daarom het formulier daarvoor. U kunt dat vinden vanaf bladzijde 512 in uw kerkboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de leer over de doop is als volgt samen te vatten. Ten eerste, wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen of wij moeten opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel voor ogen gesteld. Dit moet ons ertoe brengen dat wij een afkeer krijgen van onszelf, ons voor God verootmoedigen en onze reiniging en ons behoud buiten onszelf zoeken. Ten tweede, De doop bevestigt en verzegelt ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Wij worden immers volgens het bevel van Christus gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert de Zoon ons ervan dat Hij ons in zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden. Hij maakt ons één met zichzelf in zijn dood en opstanding, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit sacrament ervan dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil maken. Want Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo zullen wij tenslotte volkomen rein in het eeuwige leven een plaats ontvangen te midden van de gemeente der uitverkorenen. Ten derde. Omdat elk verbond twee delen heeft, namelijk een belofte en een eis, worden wij door God in de doop ook geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij met de wereld breken, onze oude natuur doden en Godvrezend leven. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij in Gods genade niet wanhopen en al evenmin in de zonden blijven liggen, want de doop is een zegel en een volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen daarom toch niet van de doop uitsluiten. Want evenals zij zonder het te weten deel hebben aan de veroordeling in Adam, zo worden zij ook, zonder het te weten, in Christus uit genade tot Gods kinderen aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Dit verkondigt ook Petrus, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God onder het oude verbond bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En Christus zelf heeft kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat nu, onder het nieuwe verbond, de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, moeten de jonge kinderen als erfgenamen van Gods rijke van zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien hun doop te leren verstaan. Laten wij nu Gods heilige naam aanroepen om zo tot zijn eer, tot versterking van ons geloof en tot opbouw van de gemeente dit sacrament te bedienen. Wij willen samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u bent het die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onbekeerlijke wereld met de zondvloed hebt gestraft. Maar de gelovige Noach en de zijnen, slechts 8 zielen, hebt u in uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de hardnekkige farao met al zijn volk in de Rode Zee deed verdrinken, maar uw volk Israël hebt u daar droogvoets doorgeleid, waardoor u toen reeds de doop hebt aangeduid. Pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, bidden wij u, of u dit, uw kind, in genade wilt aanzien en hem door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Laat hem door de doop in Christus dood begraven worden en ook met hem opstaan in een nieuw leven. Geef dat hij iedere dag zijn kruis bij het volgen van Christus blijmoedig zal dragen, door hem aan te hangen met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hij zo dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw beloften getroost verlaten. Geef dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, met vrijmoedigheid zal verschijnen door hem, Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u, broeder en zuster 13, vragen om op te staan van uw plaats? Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop door God is ingesteld om aan ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we dit sacrament met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Om u duidelijk te laten blijken dat u zo de doop begeert, behoort u op de volgende vragen oprecht te antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de apostolische geloofslijnen is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? Ten derde, belooft u dat u dit kind, waarvan u de vader en de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar vermogen zult onderwijzen en laten onderwijzen? Wat is hierop uw antwoord, broeder 13?
Ja.
Zuster 13?
Ja.
Gemeente, na de bediening van de doop zingen wij staande Psalm 105, het vijfde vers.
Joas 13, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. Wij danken u dat u ons dit met de doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u, Joas 13, door uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, zodat hij christelijk en godvrezend wordt opgevoed en in de Heer Jezus Christus zal opgroeien en toenemen. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u aan Joas en aan ons allen hebt bewezen, zal erkennen en belijden. Geef dat hij gehoorzaam onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus zal leven en krachtig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en overwinnen. Dan zal hij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen. Wij danken u, Heere God, dat u ons zo onder ogen brengt en voor ogen stelt. Die rijke beloften die u ons allemaal hebt gegeven. Heere, wij danken u dat wij ook verder mogen horen vanuit uw schriften, van uw liefde, van uw trouw, van uw waakzaamheid, van uw macht en van uw majesteit. Wij bidden u, Heere God, geef ons alstublieft een open hart, dat we luisteren en ook begrijpen. Wil ons, Heere, vervullen van liefde tot u. Wil ons alstublieft in de Heer Jezus Christus doen groeien. Heere, wil zo dat hart van ons tot u nemen. Wilt u het vorderen? En wilt u het, Heere God, in dienst stellen van uw koninkrijk? Laten wij zo, Heere, met elkaar en tot eer en tot lof van die naam van u steeds weer mogen komen, opdat u de eer krijgt van alles wat wij van u ontvangen. Wil ons zo zegenen, ons bewaren voor zonde, om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen nu uit het woord van de Heer onze God, Nehemia 2, vers 1 tot en met 20. Nehemia 2, vers 1 tot en met 20. In de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, hief ik de wijn op en reikte die de koning toe. Nu was ik nooit treurig geweest in zijn tegenwoordigheid. De koning zei tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel u niet ziek bent? Dit kan niet anders dan hartzeer zijn. Toen werd ik ten zeerste bevreesd en zei tot de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn gezicht niet somber staan, daar de stad, de plaats waar de graven van mijn vader zijn verwoest is en haar poorten door vuur verteerd zijn? En de koning zei tot mij, wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zei tot de koning dat u, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven van mijn vader zijn om haar te herbouwen. De koning zei tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? En de koning stemde erin toe mij te zenden. En ik gaf hem een bepaalde tijd op. En ik zei tot de koning, indien het de koning goed dunkt, laat men mij brieven geven voor de landvoogden van het gebied over de rivier, dat zij mij laten doortrekken totdat ik in Juda kom. Ook een brief aan Asaf, de houtvester van de koning, dat hij mij hout geeft om de poorten van de burg die bij de tempel behoort, van zolders te voorzien, en voor de muur van de stad en voor het huis waar ik mijn intrek nemen zal. En de koning gaf ze mij, daar de goede hand van mijn God over mij was. Ik kwam bij de landvoogden van het gebied over de rivier en gaf hun de brieven van de koning. Ook had de koning legeroversten en ruiters met mij meegezonden. Toen de Horoniet Sambalat en de Ammonitische slaaf Tobia het hoorden, werden ze er zeer hevig over ontstemd, dat er iemand was gekomen om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Zo kwam ik te Jeruzalem. Toen ik daar 3 dagen was, trok ik er in de nacht met enkele mannen op uit. Nu had ik aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Ook had ik geen ander dier bij mij dan dat waarop ik reed. Ik trok 's nachts uit door de dalpoort in de richting van de Slangenbron en naar de Aspoort. En ik stelde een onderzoek in naar de muren van Jeruzalem die afgebroken waren en naar zijn poorten die door vuur verteerd waren. En ik trok door naar de Bronpoort en naar de Koningsvijver. Maar daar was geen ruimte meer voor het dier waarop ik reed om voor te gaan. Daarom klom ik in de nacht door het dal naar boven en stelde een onderzoek in naar de muur. Daarop ging ik weer door de dalpoort en zo keerde ik terug. De leiders nu wisten niet waarheen ik gegaan was en wat ik gedaan had, want aan de Joden, de priesters, de edelen, de leiders en de overige beambten had ik het tot nog toe niet verteld. Toen zei ik tot hen, u ziet de rampspoed waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Toen ik hun meedeelde dat de hand van mijn God goed over mij geweest was, eveneens hoe de koning tot mij had gesproken, zeiden ze, wij zullen ons tot de herbouw gereed maken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Toen de Horonit Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gezem het hoorden, bespotten en verachten zij ons en zeiden, wat doet u daar? Komt u tegen de koning in opstand? Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen, de God van de hemel, hij zal het ons doen gelukken en wij, zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. U echter hebt deel, nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Laten wij nu zingen van Psalm 102, vers 6 en vers 7. Psalm 102, het zesde en het zevende vers. Voor de preek is uit het gelezen schriftgedeelte Nehemia 2, vers 19 en vers 20. En toen de Horonit Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gezem het hoorden, bespotten en verachten zij ons en zeiden, wat doet u daar? Komt u tegen de koning in opstand? Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen, de God van de hemel, hij zal het ons doen gelukken en wij, zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. U echter hebt deel, nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 118, vers 1, vers 7 en vers 9. Psalm 118, het eerste, zevende en negende vers. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, moet de wereld er nou bang van worden? Dat er vandaag twee ouders beloofd hebben hun pasgeboren zoon. En daarbij zullen ze de rest van het gezin wel niet vergeten zijn. God vrezend op te voeden. Moet de wereld daar nou onrustig van worden? Zeg niet te gauw nee. Zeg niet te gauw nee, alleen al omdat het de God des hemels is. Die groot en geduchte God van Nehemia. Die langs deze wegen zijn heil wil uitwerken en zijn gemeente wil bouwen. Door een opvoeding. Door het leren van Psalm 105, vers 5. Zodat ze mee kunnen zingen uit de mond van kinderen en zuigelingen het gesterkte gegrondvest is niet. Door een kleuterbijbel en een kinderbijbel en een andere bijbel die open gaat. En door wat vader en moeder en straks de meester of de juf vertelt van de grote daden van God. En we staan voor een machtig evangelie hoor vanmorgen. Waarvan we de kracht bij benadering niet kunnen peilen. Het is een kracht tot behouden, zegt Paulus. Een woord dat tot in eeuwigheid blijft. Een geloof dat de wereld overwint. En werken, waarvan de schrift zegt dat ze ons navolgen. En wat wij hier meemaken, dat is inderdaad wat Psalm 118 zingt. Dit is de dag die God doet reizen. Juich nu met ons en wees verheugd. Ik hoop u dat te laten zien, want het is om het met Zacharia 4 te zeggen, de dag van de kleine dingen die we niet mogen verachten. Ook al is het misschien zo dat we nou niet het gevoel hebben dat een doop en een doopbelofte de wereld om ons heen erg ongerust zal maken. Ach, want met uw jaarwoord zal de evolutieleer wel niet uit de boekjes verdwijnen die Joas over een jaar of 12 zal moeten leren. Je zou haar zeggen dat hij er nu al van kan huilen. Met uw jaarwoord zullen de porno-sites op internet wel niet verdwijnen. En zal Filternet ook uw internetverkeer thuis wel moeten blijven beveiligen. Het machtswoord van de doopbelofte lijkt, om zo te zeggen, als die bekende steen in de vijver. Er is even een rimpeling in de directe omgeving, daarna is het wateroppervlak weer even stil als daarvoor. Er verandert merkbaar niets. Althans, als we ons blikveld alleen maar gevestigd houden op de orde van het zichtbare, van de wereld waar wij in wonen en waar wij in leven en ja, waar we ook in geloven. Want de wereld kijkt niet verder dan dat ze zelf verklaren en bedenken kan. De wereld heeft geen oog voor scheppingswonderen. En voor hemelse genade geschenken. Ze leeft bij haar rationalisme, bij haar materialisme, bij al die ismen die de wereld verder nog gevangen houden. Dat is nou juist ook de klacht van die hemelse verkenners uit bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van Zacharia. Als ze hun aanvoerder bij hun aanvoerder terugkomen en als ze rapport uitbrengen. Dan zeggen die engelen in vers 11, we zijn het land doorgegaan en zie je heel het land zit neer en is stil. De wereld komt niet in beweging van uw jaarwoord. En de wereld wordt er niet onrustig van. Maar er is een strijd, broeders en zusters. Er is een beweging en er is een oorlogsfront dat hoger ligt en dat verder reikt dan wat u en ik en de wereld om ons heen zien. Paulus wijst Efesius daarop als die zegt, maar u hebt ook niet te strijden tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Kijk, dat mogen we bij Nehemia nu vooral op het spoor komen. Die geestelijke strijd. Want als er een wijnschenker op het toneel verschijnt, om het goede voor Jeruzalem te zoeken. Dan blijkt de Satan daar onrustig van te worden. En gaat hij in de aanval. Het thema voor de preek is: Nehemia zoekt het goede voor Jeruzalem. We letten op de tegenstand en op de overhand. Nehemia zoekt het goede voor Jeruzalem. De tegenstand en de overhand. Als wij het bestaan van de duivel loochenen, dan zullen we van de paniek die er toch wel ontstaat als Nehemia bij Jeruzalem aankomt, niet veel begrijpen vanmorgen, gemeente. Erger nog, dan taxeren we ook vandaag de wereld om ons heen en de omgeving waarin wij wonen niet bepaald direct als een gebied waarin de tegenstander rondgaat, hè? Op zoek naar wie die kan vermorzelen en vernietigen. Al 100 jaar lag Jeruzalem er als een puinhoop bij. We hebben daar eerder op mogen letten, op die voorgeschiedenis, de terugkeer van de ballingen die in verschillende fasen en golven heeft plaatsgevonden. Nog steeds ligt Jeruzalem er dus open en verloren bij. En vanaf de dag gerekend dat de stad onder Nebukadnezar is verwoest, hebben we het over zo'n 1,5 eeuw, dat is zo'n beetje de periode, vanaf het moment dat Nederland de grondwet van 1848 mocht krijgen. 1,5 eeuw. Waarin er natuurlijk van alles gebeurd is. Er zijn volken weggetrokken, er zijn andere volken komen wonen, er hebben allemaal verschuivingen plaatsgevonden, politiek en religieus, geografisch, etnologisch. En de zaak is op dat moment redelijk onder controle. Een controle waarbij die namen van Sanballat en Tobia en Gesem een rol spelen. Ik kom daar wel op terug. Laten we eerst even dit verhaal afmaken. Om duidelijk te maken hoe Nehemia hier met een gevestigde orde te maken heeft. Die in het verleden flink kans heeft gezien zich diep in te graven. Ik neem voor een heldere kijk erop u even mee naar Ezra 4. Dat is het boek hiervoor. Ezra 4, en ik lees even eerst met u vers 7 en 8. In de dagen echter van Artaxasta schreven Bislam, Mitredat, Tabeel en zijn overige ambtgenoten aan Artaxasta, de koning van Perzië. De brief was in het Aramees geschreven met een vertaling erbij. Aramees, Regum, de landvoogd en Simsai, de schrijver, hebben een brief geschreven over Jeruzalem aan koning Artaxasta van de volgende inhoud. U moet even letten op die naam Artaxasta natuurlijk, want dat is de koning waar Nehemia de wijnschenker van was, is het niet? Nou, die landvoogden hier, die schrijven dus een brief. En ze waarschuwen in die brief de koning dat Jeruzalem altijd al een rumoerige en een opstandige stad is geweest. Ik zal u dat laten zien in vers 12 en vers 13. Wel nu, het zij de koning bekend dat de Judeërs die van u naar ons zijn opgetrokken te Jeruzalem zijn gekomen, zij zijn bezig die oproerige en slechte stad te herbouwen. Zij voltooien de bouw van de muren en graven de fundamenten uit. Nu zij het de koning bekend dat als deze stad herbouwd is en de muren voltooid zijn, men geen belasting, cijns of tol meer zal betalen, zodat ze tenslotte de koning een schade zal berokkenen. Nou, dat is duidelijke taal. Pas op, koning Artaxasta. Want deze stad zal zich tegen u gaan keren. En dat is een waarschuwing die bij de koning ook inderdaad doel treft. En maakt dat de herbouw van Jeruzalem met onmiddellijke ingang moet worden gestaakt. Dat is vers 21. En dat is het antwoord van de koning. Geef dan nu bevel dat deze lieden de arbeid moeten staken. Opdat deze stad niet herbouwd worden al eer door mij bevel wordt gegeven. En dat de tempel wordt herbouwd. Het huis van God. Dat is later nog een andere zaak, maar die stadsmuur die mag niet opgemetseld worden. Jeruzalem moet een open plek blijven, een woeste wildernis waar verder niemand wonen kan. Geen thuisbasis voor de kerk van God. Geen omheinde gemeenschap, geen afzondering met een eigen norm en een eigen wetgeving, maar een verbrokkeld en een uit elkaar geslagen volk dat zich moet voegen naar de samenleving waarin ze intussen allemaal afzonderlijk een plekje hebben gekregen. We zouden vandaag zeggen, laat de kerk vooral een minderheidsgroepering blijven die geen kans krijgt om invloed uit te oefenen op de samenleving. Ze moet integreren, ze moet zich maar aanpassen aan de normen en de waarden van wat het algemeen belang wordt genoemd. Dat is intussen wel om te huiveren. Je ziet de Nehemia bij de troon van de koning staan, volstrekt geïsoleerd. Je ziet Daniel op een eenzame positie. Er dwaalt een Esther door de gangen van een Persisch harem. Je komt een jong jodinnetje tegen, ergens daar in Syrië, in het huis van de Aman. En je houdt je hart vast. Als kinderen de maatschappij intrekken. Als ze uit huis gaan. Als ze te maken krijgen met die normen en waarden van de samenleving. Dan kan je soms zelfs te hoog en te zwaar zijn. Die verantwoordelijkheid om op te voeden als je beseft op welke plekken kinderen hun werk hebben of hun studie of hun woonplaats. Je hebt de taak gekregen om geestelijk toe te rusten. Het zijn grote machten die de kerk aanvallen en het goede voor Jeruzalem tegenwerken. Je ziet dat in die nachtelijke tocht van Nehemia terug. Hij vertelt niemand iets. Want het verraad dat schuilt in eigen kring, dat blijkt pas later. Hij treft een ontmoedigd volk aan, dat wel veel oog heeft voor het eigen huis en de eigen welvaart, maar voor die eenheid en de samenleving van Gods volk vrijwel niet actief te krijgen is. Nee, hij heeft eigenlijk veel meer te strijden tegen de onzichtbare vijanden dan tegen een Sanballat en een Tobia en een Gezer. Dat zijn wel machtige mensen, maar ze staan in dienst van een andere macht die ver boven mannen als Sanballat en die anderen uitgaat. Mag ik nog even met u naar Openbaring 18? En naar dat bekende gedeelte over de stad Babylon. De machtige wereldstad en naar wat er over haar wordt gezegd als de dag van het oordeel komt. Ik lees met u Openbaring 18, vers 11 tot en met 13. En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt. Lading van goud, zilver, edelgesteente en parels. Van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken. Allerlei welriekend hout, allerlei sneeuwwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout. Van koper, ijzer en marmer. Kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe. Lastdieren, schapen, lading van paarden en wagens en van lichamen en zielen van mensen. Ziet u, dat eindigt daar met de zielen van mensen. Mensen die hun ziel hebben gegeven, hun leven over hebben gegeven aan die machten van welvaart en handel en hartstocht en wellust en macht. Van ambtsdragers wordt gezegd dat zij over de zielen van de gemeente waken. Van opvoeders, dat ze beloven bij de doop dat ze hun kinderen dwars tegen die levensstijl van dat grote Babylon in, Godvrezend zullen opvoeden. Is die om te huiveren als je de tegenstand leert peilen? Als je achter het masker van al die machten en krachten de kille tegenstand van de duivel leert zien en het beest in al zijn gruwelijkheid leert kennen. Zijn we ons dat bewust, broeders en zusters? Bent u zich dat bewust, broeders en zusters 13? Dat we in dat krachtenveld staan. En dat wat wij de kinderen misschien, zelfs wel gunnen. Ja. Positie. En welvaart. Dat het ook een geweldige bedreiging kan zijn. Het is ook niet zo'n wonder dat Agur bidt of hij rijk nog arm mag zijn. Of dat hij niet hoogmoedig wordt of tot stelen komt. Want dat doet wat met een mens. De begeerte die door Satan geprikkeld wordt om God vaarwel te zeggen en met de wereld mee te gaan. Goed, men had het dus voor elkaar gekregen om die tempelbouw stil te leggen. De stadsbouw stil te leggen. En nu Nehemia daar aankomt, nu ontstaat er inderdaad opnieuw onrust. Nu gaan de machtigen der aarde samenspatten en zich tegen dat werk verzetten, als een werktuig van de duivel. Wat ziet Nehemia dat helder als die zegt dat zij geen deel en geen recht en geen gedachtenis in Jeruzalem zullen hebben, want zij hebben hun ziel verkocht. Het is geen loze bedreiging van een verbitterd man. Nee, dat is een oordeelsaankondiging van een profeet die de tegenstand in al zijn diepte en verschrikking peilt. Het onderscheid tussen de kinderen van de gelovigen en de ongelovigen komt niet zomaar op. De werkelijke breuk die tussen die beiden ligt, die ligt in de hang naar alles wat de wereld aan schatten heeft en naar de rijkdom waar de Satan mee verblindt. En die schatten uit de hemel. En dat is in dit geval niet anders dan altijd, want het gaat ook hier bij Nehemia om macht, om eer en om geld. Sanballat, de Horoniet. Hij wordt steeds als eerste genoemd. Hij staat waarschijnlijk ook samen met Tobia het dichtstbij, al is de kloof nog zo diep. Sanballat is de gouverneur van Samaria geweest. U weet, dat is het gebied dat na de ballingschap bevolkt is geraakt met mensen uit heel andere gebieden. En die mensen die brachten natuurlijk hun eigen goden mee. En die hebben zich met de achtergebleven Joden vermengd. Sanballat draagt dan ook een Assyrische naam. Een naam waarin de maangodin is vernoemd. Sin of Sanballat. Dat betekent Sin heeft leven gegeven. De maangodin heeft leven gegeven. Dat is wel wat anders dan Joas. Geschenk Gods. En hij is afkomstig, zegt de schrift, uit Bet-Horon. Dat is toch waarschijnlijk wel de naam van een dorpje in het gebied van Efraïm. Daar heb je nou die vermenging in de persoon van Sanballat luid en duidelijk. Sanballat de Horoniet. Afkomstig uit Israël, de stam Efraïm, met de naam van een Assyrische godin. Hij is de gouverneur van het noorden. En hij is niet van plan om zijn macht en zijn positie zomaar op te geven. Nehemia is voor hem een bedreiging. En aan de herbouw van Jeruzalem wil hij niet eens denken. Dan hebben we Tobia, de Ammonitische knecht. En dat is nou juist weer een naam die laat zien dat deze man uit Israël afkomstig is. Tov Yahweh. Goed is Yahweh, betekent zijn naam. Maar hij is een slaaf van Ammon geworden. Dat zal wel niet betekenen dat Tobia een slaaf was, maar dat hij in dienst van Ammon is komen te staan. Eén uit de stammen van Israël was voor de verleidingen van de wereld bezweken en had zich in dienst gesteld van nota bene één van Israëls aartsvijanden. Ook hij was een topambtenaar, maar dan niet ten noorden van Jeruzalem, maar ten oosten. Nehemia is voor hem een aanklacht. Want daar komt iemand anders het goede voor Jeruzalem zoeken. En Tobia had alleen nog maar aandacht voor zichzelf. Zijn geweten wordt aangesproken met die komst van Nehemia. En Tobia verhardt zich. Zijn macht en zijn godsdienst is, vindt hij, van en voor hemzelf. Nou, dan hebben we Gezem nog. De Arabier. Hoofd van een Arabische clan. Rijk geworden door de handel. Zijn karavaanroute liep precies door het gebied waar Jeruzalem herbouwd moest worden. En zijn handelsbelangen stonden dus op het spel. Hij aarzelt daarom niet, maar sluit zich aan bij de tegenstanders van Nehemia en hij vormt hem daardoor een bedreiging vanuit het zuiden van het land. Ziet u hoe de cirkel zich sluit? En Nehemia en de zijnen als in een tang gevangen worden genomen, Sanballat in het noorden, Tobia in het oosten, Gezem in het zuiden. En ja, dan komen daar straks vanuit het westen de Filistijnen er nog bij. Dat is Nehemia 4 vers 7. Asdodieten. Dat zijn mensen uit Asdod, dat is Filistea. En maar het gaat dus om macht. Het gaat om geld en om eer en om invloed en om een gekweld geweten vanwege het recht op een eigen godsdienstige opvatting. Alsof er maar één God is. Alsof er een absolute waarheid zou bestaan. Dat is de tegenstand waar Nehemia mee te maken krijgt. Nogmaals, zou je niet sidderen? Is dus niet veel meer zo dat wij vandaag reden zouden hebben om te huiveren? Want ik begon met die vraag of de wereld er erg ongerust van zou worden. Moet je eens kijken welke papieren zij hebben. Hoe zie je van alle kanten de kerk in de greep hebben. Nog even, dat eerste nieuwe begin, dat wordt totaal fijn geknepen. Als er al reden tot huiveren is, dan is het voor de kerk. Voor opvoeders. Die beloven hun kinderen godvrezend op te voeden. Wie zal de stad bewaren? Hoe klein is een Nehemia? Hoe machteloos zijn u en ik? Als we het maar zien. Als we het maar zien, broeders en zusters. Als we het allereerst maar zien dat die geestelijke strijd er is. En dat Satan er alles aan gelegen is om de vrede van Jeruzalem te verstoren en de stad van haar rust te beroven. Want dan zullen we ook leren omgaan met de geestelijke wapenrusting die ook een Nehemia blijkt aan te trekken. Ik ga naar het tweede, de overhand. Hier staan we er vandaag de dag nog wel eens bij stil, broers en zusters, jongens. Dat al die emoties en verlangens van ons, hè, die driften, die uitingen, de manier waarop we op de prikkels in de samenleving reageren. Dat die door de Satan op allerlei manieren worden bespeeld. En zo kunnen mensen ook elkaar tot een Satan worden. Als ze hun leven in dienst stellen van bijvoorbeeld zichzelf, van hun eigen belang. Althans, dat is dan wat wij er dan van zien. De Heer die laat ons in zijn woord, om zo te zeggen, achter de schermen kijken. En hij wijst aan waar al die hartstocht en jaloezie en agressie vandaan komt. En dat is wat de Heer in zijn woord de macht van het kwaad noemt. En die macht is zo groot. En die aanvallen zijn zo uitgedacht en onophoudelijk, dat als je daar een taak in krijgt, je bij voorbaat al weet dat je die zelf niet in zult slagen om daar de overhand op te krijgen. Ten meer omdat dat kwaad nota bene in je eigen hart schuil gaat. En met regelmaat naar boven komt. Laten we eens letten op Nehemia. Een wijnschenker aan het hof van de koning van Perzië. Op zich een prachtige functie, een hoge positie. Maar net zo goed als alle anderen, afhankelijk van de grillen en de luimen van Artaxasta, koning Langhand. Hij zoekt het goede voor Jeruzalem, deze Nehemia. Wat doet hij dan als eerste? Als eerste werpt hij zich op de knieën. En hij gaat lang en aanhoudend bidden. Weet u, ik denk dat wij veel te weinig tijd maken voor het gebed. Dat is een van de eerste aanvallen ook van de duivel, om het gebedsleven van de kerk stil te leggen, te verstoren, gebrekkig te maken. Hij heeft zo geweldig veel voor, ook in deze samenleving. Je moet er eens op letten, jongens. Was nou bijvoorbeeld de verhouding tot de tijd dat jullie bidden en de tijd dat je aan het WhatsAppen bent en zo. En misschien word je zelfs wel gestoord tijdens je bidden. Dan gaat dat pingetje weer. En dan moet je nog even antwoorden, is het niet? Weet je dat dan de duivel met je bezig is? En dat je zomaar voor de verleiding kunt bezwijken. Je kunt er zelfs het gebed van de gemeente mee verstoren. En een ander van meebidden afhouden. Je moet eens nagaan wat er dan gebeurt. Want je doet dat met een mobiel die je mogelijk met hard werken hebt verdiend. Misschien kostte dat baantje je wel je verenigingsavond. Of je voorstudie, omdat je daar niet meer zo goed aan toe kwam. Daar ligt al een keus natuurlijk, hè? Daar begint het al. Maar goed, je gaat voor die baan en die iPhone of die smartphone of iets anders wat je heel erg mooi vindt. En met datzelfde apparaat dat je misschien je Bijbelstudie heeft gekost, leg je ook nog je gebedsleven stil. Kijk, dat is nou de methode van de duivel. Dat is nou waar de apostel Paulus voor waarschuwt als hij zegt, denk erom, je hebt niet te strijden tegen een plastic dingetje. Je hebt te strijden tegen de machten van de hemelse gewesten. Hoeveel tijd maken wij vrij voor het gebed? En wat verwachten we er eigenlijk nog van? Wat laten we daar nou van zien, van die verwachting? Geloven we dat nog? Dat het vaderhart van God bewogen luistert naar een kerk die aanhoudend en indringend smeekt en bidt om bijvoorbeeld een opwekking. Nehemia, die lag daar zo'n 90 dagen lang, elke dag voor God in zijn gebed. Heere, wil vandaag alstublieft het hart van de koning bewegen, om een keer te brengen in de ellende van uw volk. Nehemia gaat naar de Heere toe en hij legt het daar neer, bij de God des hemels. Zijn zorg en verdriet over het bericht van alle rampspoed over Jeruzalem, een rapport dat hij in handen krijgt, geeft hij meteen ook weer uit handen door het voor Gods troon neer te leggen. En is u het opgevallen wat dat met Nehemia doet? Is hij nou blij? Straalt hij van verwachting? Grijpt hij gretig de mogelijkheid aan als de koning hem vraagt wat er is? Nee, Nehemia ziet er heel slecht uit. Hij is somber. Dat is levensgevaarlijk. Want in de tegenwoordigheid van de koning van Perzië mocht je niet somber kijken. Je moest blij zijn. Als je in de buurt van zo'n machtige koning mocht wezen. Dat was een beetje de boodschap. Ja, als je mag koesteren in de zon van de wereld, dan kijk je natuurlijk niet verdrietig. Dat hoort daar niet bij. De koning, dat was namelijk een gunsteling van de goden. En Nehemia die toch tot de Heere bidt. Nehemia ziet er slecht uit. Zo slecht, dat het de koning opvalt. En als hij dan ook nog eens vraagt wat er scheelt, wat er aan de hand is, dan trilt Nehemia daar als een bang hondje. Hij heeft 90 dagen liggen bidden, hij is er slecht aan toe. En nou de gelegenheid er is Nehemia helemaal nergens meer. En moet zo'n man het nou straks tegen die Sambalat en die Tobia en die Gesem en die Filistijnen opnemen? Moet de wereld daarvan schrikken dat Nehemia daar als het ware stotterend naar woorden zoekt? Kijk, daar heb je nou die vraag van het begin weer helemaal terug. De vraag of de wereld er nou wakker van moet liggen. Dat twee ouders een doodbelofte hebben gegeven. En dat hier een kindje bij het volk is ingelijfd. Daar hoeft de wereld, zo lijkt het in elk geval, niet erg ongerust van te worden. Want dat lijkt wel op een geweldige mislukking uit te lopen. En Nehemia heeft ook alles tegen. Denk even aan het verbod om de muren weer op te bouwen. Dat is een koninklijk bevel geweest uit de mond van diezelfde Artaxasta. Hij heeft bovendien tegen alle regels in de koning staan te beledigen door zo somber te kijken. Hij heeft al 90 dagen niks van God gehoord. Ook maar iets dat ook maar enige moed en hoop zou kunnen geven. Hij heeft te maken met een ontmoedigd volk en een doortastend en strijdvaardig tegenstander. Al 100 jaar hebben ze de herbouw tegen kunnen houden en al 150 jaar woont daar een volk dat zich inmiddels een vaste plaats heeft veroverd. Hij wordt van 4 kanten opgejaagd en ingesloten. Kan zo'n kind het aan, straks, in de klas en in de samenleving? Hij heeft brieven, Nehemia. Ja, hij heeft brieven. Ach, die had Mozes ook. En de farao kwam hem toch na een poosje achterna. De politiek is schrillig, op het hart van een koning kan je geen stad bouwen. En een sluipmoordenaar hou je niet tegen. Al het lobbyen van die tegenstanders maakt het bouwen toch wel heel erg moeilijk. Nee, hij heeft niks. Hij kan niks, hij is niks. Ja, hij is een wijnschenker. Een bezit van de koning van Perzië. Maar hij heeft een aandeel in Jeruzalem. En hij roept de God van de hemel aan. Kijk. En juist die overgave, die zelfverloochening, doet de duivel sidderen. Want voor mensen die denken dat ze sterk zijn en dat ze de zaak wel aankunnen, is de duivel niet zo bang. Die kan je wel aan. Als ze maar niet bidden. Als het maar niet uit handen geven. Als het maar niet voor de troon van God neerleggen. Als hun brieven maar niet voor de Heere in zijn tempel open doen, zoals Hiskia dat deed. Als ze in die leeuwenkuil maar niet tot God roepen, zoals Daniel dat deed. Als ze maar niet de medegenoten oproepen tot bidden en vasten en smeken, zoals Esther dat verordende. Als ze het lijden maar niet verdragen. Als ze hun beproeving maar geen vreugde achten. Als ze maar niet blijk geven van zelfbeheersing en van liefde en van vriendelijkheid. Als dat nieuwe leven maar niet doorbreekt in ze. Dat leven onder het kruis, onder het bloed van Gods genade, achter het lam aan. Want voor dat lam Siddert Satan. Dat heeft hem namelijk overwonnen. Dat heeft de overhand op hem. En waar de wereld niet wakker van ligt, daar siddert de duivel voor. En dat zijn de kinderen die hun heiland leren kennen. En leren leven van genade. Dat zijn nou die ambtsdragers die gemeenteleden op hun sterke verlosser wijzen. Dat zijn studenten die eerst stil en rustig bidden voor ze eten en de spot beantwoorden met een gesprek over Jezus Christus. Waar de duivel voor vreest, dat is die breuk met de wereld en dat doden van die oude natuur. En uit alle macht verzet hij zich daartegen dat u en ik worden meegekruisigd met Jezus om in zijn kracht op te staan. Want de wereld wordt er niet wakker van. De wereld ziet dat niet. Maar Satan ziet het zoveel beter. En als die wijnschenker van Perzië op die dag van de koning de ene na de andere gunst krijgt, dan vaart er, om zo te zeggen, een siddering door de hel. Want dan gaan er knechten op weg, slaven, ambtsdragers, getuigen van de God van de hemel. En voor die knechten zelf is die niet bang, maar voor die God des hemels, daar zit het hier voor. Hij wel. De wereld niet. De wereld gaat slaafs en in een roes naar de ondergang en de dag van het oordeel toe. De wereld is blind en doof en haat alles wat haar in haar leven van hartstochtelijke overgave aan eigen verlangens wil verstoren. De wereld is intussen een gewillig werktuig in de handen van de Satan om God in zijn genade en zijn liefde voor de kerk tegen te werken. En je moet eens zien hoe dat oploopt hier. We hebben het samen natuurlijk al gedeeltelijk gelezen. In Nehemia 2, dus hier eerst in vers 10, dat het de woede opwekt. Als Nehemia het goede voor Jeruzalem komt zoeken, er is nu nog niet eens wat gedaan. Dan zijn ze al boos. In vers 19, de tekst uit die woede zich dan in spot, in sarcasme en in minachting en in intimidatie. Wat wil je tegen de koning? Wil je tegen de samenleving, de gevestigde orde verzetten? Daarna gaan ze de omgeving van Nehemia proberen te intimideren. Dat is hoofdstuk 4, vers 2 en 3. En tenslotte maken ze plannen om hem weg te, om het geweld op te ruimen, op te treden en hem uit de weg te ruimen. En in hoofdstuk 4, vers 7. Zij hebben elkaar. Ze hebben bondgenoten. En wie heeft Nehemia? Nehemia wijst naar boven. Ik heb de God des hemels, zegt hij. Hij zal het voor ons tot een goed einde brengen. En wij zullen opstaan, hoe u ook schuilt. En wij zullen bouwen, hoe gewelddadig u ook wordt. Want wij zijn Gods knechten. Kinderen van de dag. Wij zijn erfgenamen van Jeruzalem. Zullen we de lijn even doortrekken naar het Nieuwe Testament. Maar het hemels Kanaan, dat is vrij, zegt Paulus tegen de Galaten. Dat is onze moeder. En Galaten 4 vers 26 is dat, en dan volgen daar die heerlijke woorden uit Jesaja 54. Verheug u, gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen van de eenzame dan van haar die een man heeft. Kijk, en zo mogen we nog een keer in Openbaring nou die andere stad zien, niet het Babylon waar we toen net het over hadden, maar dat hemelse Jeruzalem. En dan zegt Openbaring 21 daar het volgende van. Ik lees met u vers 9 tot en met 14. Het is zo machtig, hè, als je zo de lijn uit de Bijbel door mag trekken. Openbaring 21 dus vanaf vers 9. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg en hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem, neerdalend uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid van God. En haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. En ze had een groot en hoge muur. En ze had 12 poorten en op de poorten 12 engelen. En namen op de poorten geschreven welke zijn die van de 12 stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten waren 3 poorten en naar het noorden 3 poorten. En naar het zuiden 3 poorten en naar het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Ziet u dat nou? Naar het noorden, Sanballat. En naar het oosten, Tobia. En naar het westen, Filistea. En naar het zuiden, Arabië. Staan de poorten open, gebouwd op het fundament van dat apostolisch getuigenis. De God van de hemel, hij zal het voor ons tot een goed einde brengen. Was dat heerlijk, als je zo zwak en onmachtig en bang bent als Nehemia. Als je na 100 jaar nog weer zo lang moet wachten. Als je klein bent, als je als zwakke en onmachtige ouder op je knieën moet en het moet zeggen, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit eruit kan branden. Ook niet als Satan hen straks als de tarwe zift. In Jezus Christus worden ze bij de troon van de God des hemels genoemd. En wat wij mogen doen, dat is opstaan en bouwen. God zelf zal zijn stad bewaren en zalig wie zijn poorten mogen binnengaan. Buiten zijn de honden, de tovenaars, de roeiers en de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft. Jullie hebben geen deel, geen recht, geen gedachtenis in Jeruzalem, zegt Nehemia tegen de machthebbers die hun ziel verkocht hebben. Jullie hebben geen deel. Ga weg van mij, zegt Jezus Christus straks. Ik heb u niet gekend. Maar zalig ben je als je binnen mag komen en deel mag krijgen aan het geboomte des levens en het leven in die heilige stad. Dat is nou de belofte waarmee God zegt, Joas, zo mag je onderweg. Zo zondert hij dat leven af van dat leven van de kinderen van de ongelovigen. Hij heeft ontvangen de belofte van de God des hemels. En dat mogen we elkaar uitleggen. Daar mogen we de wacht bij betrekken. Dat we de listen van Satan maar blijven zien. En ons leven niet aan macht en rijkdom en voorspoed aan de schatten hier op aarde hangen. En dat we niet groot willen wezen, maar dat we klein mogen zijn omdat Jezus Christus regeert. En ja, dan zullen zijn dienaren opstaan en bouwen. Met trillende lippen. En met aanhoudend gebed dus. Maar ze zullen niet twijfelen aan de overwinning. Die is niet afhankelijk van onze kracht. Die overwinning is er al. En nee, de wereld wordt er nog niet onrustig van. Maar de hel beeft. En de kerk zingt, dit is de dag die God deed reizen. Juich nu met ons en wees verheugd. Amen.
Amen.
Onze God, wij danken u dat uw schriften open mochten en dat wij, heren, in die oude geschiedenis van Nehemia de actualiteit van de dag mogen zien. De God van de hemel, hij zal het doen lukken. Heren, wat is dat machtig dat we zo onze toekomst, onze levensverwachting, onze opvoeding, onze taken in en buiten de gemeente, onze studie, onze gaven en talenten die we van u hebben gekregen, zo aan de troon van uw genade mogen brengen. Dat wij, Heere God, biddend mogen opzien en het alles van u mogen verwachten. Dat wij, Heere, van u ook steeds weer te zien krijgen hoe de Satan ons dat probeert af te nemen. Omdat hij u, uw volk, probeert af te nemen. Omdat hij, Heere, de kerk vervolgt die het kind gebaard heeft. Vader in de hemel, wij bidden u, geef ons daar alstublieft steeds een open oog voor. Geef ook dat we daar in de geesten blijven onderscheiden. Geef dat we niet argeloos en achterloos zomaar de samenleving inwandelen als een prooi voor de duivel. Maar dat we alert zijn, dat we waakzaam blijven, dat we hier om ons heen zien. Dat we de dingen goed peilen, dat we ons eigen hart ook steeds weer blijven onderzoeken. Of we in Jezus Christus zijn, of het geloof in ons huist. Heer, wil ons steeds weer vervullen met dat heerlijke beeld, dat er een stad uit de hemel neerdaalt. Een stad die u hebt bereikt, niet een stad die wij hoeven te bouwen. Heer, waar we aan mee mogen werken. En hoe kostelijk is dat, dat u de grote en sterke God van zulke kleine, afhankelijke en trillende mensen gebruik wilt maken. Heer, geef dat we rustig zijn in uw handen. En geef dat we zo ook op de knieën gaan en in ons gebed ijveren. Dat we aanhoudend zullen bidden, Heere God. Dat we de hemel niet meer rust zullen laten. En dat we u niet met rust zullen laten in ons vragen. In ons smeken. Om ontferming. Vader in de hemel, laat zo alstublieft ook de opvoeding thuis bij broeder en zuster 13 en bij ons allemaal gestempeld mogen zijn. Door die omgang met u. Door de wandel achter de Heer Jezus Christus aan. En u kent de moeite daarin, Heere God. U weet hoe we aangevallen worden. U weet, Heere God, hoe het leven van vandaag groot is en onoverzienbaar. Hoe er een digitale snelweg is waar we al bijna geen vat meer op hebben. U kent dat, Heere. U weet dat. En we bidden u, Heere, wilt u het hart bewaren? Wilt u in uw genade omzien naar uw volk? Wil ons als kinderen van de dag doen spreken, Heere, van de hoop die in ons mag zijn en van de erfenis die u in de hemel hebt weggelegd. En laat zo alstublieft uw kerk uw naam mogen verhogen en verspreiden. Geef toch de duivel geen voet, Heere. Wil ons verlossen van het kwaad en wil de macht van de boze verbreken. Doe ons zo, in de gehoorzaamheid aan uw evangelie, samen optrekken richting dat hemels Jeruzalem. En vervul ons, Heere, met blijde hoop en verwachting. We bidden u voor elkaar als we in die brandaard staan. Als we onder de prediking misschien ook aan en in onszelf moesten ontdekken. Dat we worden teruggeroepen. Schenk ons bekering, Heer, en geef ons de krachten. Om ons bij u neer te leggen. En daar rust te vinden, daar vrede van te verwachten. We bidden u, Heere God, als we ons opgejaagd voelen. Als er zoveel om ons heen is, Heere, dat ons druk geeft. Dat ons in de benauwdheid brengt. En dat ons is als een Sanballat en een Tobia en een Gezem en de Filistijnen. Dat we ons omsingeld voelen. Met de rug tegen de muur van ons. Vader in de hemel, wil ons alstublieft dan brengen bij die eenvoudige geloofsbelijdenis. De God des hemels, Hij zal het doen lukken. Heere, wat is dat machtig dat we achter het Lam weg mogen schuilen en dat we mogen weten dat de Satan siddert voor uw Zoon, onze Koning. Heere, wil zo uw kerk door alle tijden heen sturen. Wil geven, Heere, dat we het met elkaar blijven begrijpen waar het om gaat. Dat we op weg zijn. Dat we onderscheiden zijn. Wat is het ook machtig, Heere, dat we zo de dood bediend mochten zien worden. Heere, help ons ernaar te leven in die nieuwe gehoorzaamheid. Opdat we heel onze ziel, ons verstand en al onze krachten eraan zullen geven. Om u te eren en te dienen. Daarom bidden we u ook voor de eenheid van de kerken. Heere, we bidden u voor hen die ook daarin worstelen. Heere, van tijd tot tijd komt dat ook steeds weer naar boven. Een keuze te maken. Om, Heere God, met u uit te worstelen wat goed is, wat uw wil is, waar u wilt dat wij zullen zijn. Help ons, Heer, en help hen. Wil alsjeblieft wijsheid geven en inzicht vanuit uw schriften. Wil geven, Heere God, dat we in gehoorzaamheid en dan ook in vertrouwen en in rust ons aan Jezus Christus mogen onderwerpen. Mocht het zijn, Heer. Geef dan dat we weer onder dat ene woord samen mogen luisteren naar de stem van de ene goede herder. Heere, u kunt alle dingen. U bent de God van de hemel. U hebt de hemel en de aarde gemaakt en gegrondvest. U geeft leven, Heere. Wil ook eenheid geven. Wil zo alsjeblieft uw kerk in uw handen houden. Wil de ambtsdragers geven, Heere, dat ze zo uw gemeente ook regeren. Geef dat we allemaal, stuk voor stuk en samen, ons daaraan onderwerpen aan dat woord van uw genade. Opdat het mag leven, opdat het mag bloeien, opdat het mag golven, Heere God, in die opgang naar Jeruzalem, bij hen die het goede mogen zoeken. Uw liefde, zij gelooft, nu en tot in alle eeuwigheid. Dank voor alles wat we zo ontvingen. Vader, wees ons vanmiddag nabij en breng ons alstublieft ook weer veilig bij elkaar terug, om dan opnieuw naar uw woord te luisteren. Wil onze dank aanvaarden. En wilt u naar ons bidden horen. Niet omdat we dat verdiend zouden hebben. Maar vanwege die genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang van gezang 48, het derde en het vierde vers. Gezang 48, de versen 3 en 4, is onze slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Broeder en zuster 13. Meld het aan het nageslacht. Dat was het laatste wat we gezongen hebben. En dat is natuurlijk niet voor niks. Ik dacht, daar moeten we de dienst mee afsluiten. Meld het aan het nageslacht. Deze God is onze koning. Dat is toch heerlijk. Dat je Joas en de anderen niet alleen maar mag leren om te tellen van 1, 2, 3 enzovoort. Hè. Jullie kunnen dat al heel goed natuurlijk. Maar dat je ook Joas en de anderen mag leren om de torens en de paleizen te tellen van het huis van God. In de vaste vertrouwen dat nog het noorden, nog het zuiden, nog het westen, nog het oosten ook maar iets van die muur weg kan halen. God heeft beloofd. Dat mag je toekomst zijn. En ja, met alle respect, maar dan zijn u en ik maar onmachtige ouders. En dan is er veel waarvan wij denken, wow, wat moeten we hiermee? Maar we mogen het in gebed neerleggen bij de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Dat maakt dat Joas elke minuut van zijn leven mag zeggen, God van de hemel, help mij hierbij. Gefeliciteerd.